u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Meeuwse uit Sliedrecht. De schriftlezing is uit Psalm 45 en Lucas 14. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten, tv. Vanavond om 6:30 dominee van de Wind en volgende week zondag 9 oktober 's morgens dominee van de Wind en 's avonds dominee Voets. We doen voorbeden voor de oplopende geopolitieke spanningen in de wereld en alle mensen die getroffen worden door oorlogen en natuurrampen. Mededelingen. Zondagschool. Vanmiddag begint de zondagschool weer. En de leidinggevenden die zien er weer naar uit om de kinderen te ontmoeten in ProRegen. Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als je nog niet eerder geweest bent. Israëlzondag. Bij de uitgang is het magazine Israël in beeld van Christenen voor Israël beschikbaar. Ook voor jongeren is er een informatiefolder TOF beschikbaar. Collecte. Vandaag is de diaconiecollecte in verband met Israëlzondag bestemd voor het project Gaarkeuken Hineni van Christenen voor Israël. De tweede collecte is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang van morgen is Psalm 99 vers 1. God de Heer regeert. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Amen. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is de pen van een vaardig schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Dat zijn de woorden voor de tekst voor de preek van morgen. En de berijming van deze woorden zingen we uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, vers 1. We stellen ons nu eerst onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. Waarna we zingen uit Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Psalm 119, vers 83. Zingen we naar de wet van de Heere die we vanmorgen horen uit Leviticus 19. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn Sabbat in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet aan het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten, u moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. U moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. De vreemdeling die bij u verblijft moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. En Jezus, die deze wet volkomen volbracht heeft, antwoordde op de vraag, welk is het eerste van al de geboden? En Jezus antwoordde en zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, en dit gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eerst samen bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, u brengt uw gemeente bijeen. U zorgt ervoor dat dat kan en dat dat mag. U geeft gelegenheid en genegenheid om te komen onder het woord van u. Want hier woont u zelf, hier wordt uw heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Doe ons dat beseffen, heren. Als we zo onder het woord van u komen, het zij in de kerk of thuis of waar dan ook. Er gaat een woord door de wereld, ook deze dag. Omdat uw koninkrijk komen, waarin u alles zijt in allen. En het koninkrijk komt. Dwars door alles heen, door de oordelen op deze aarde heen. Die aarde in onrust, in oorlog, in spanningen, waar opstanden zijn, waar revoluties zijn, waar vluchtelingen zijn, waar honger is. Maar we zongen het en we beleden het. God de Heer regeert. Beeft gij volk. In de erkenning dat alle dingen in uw handen zijn. En dat u nochtans woont op de lofzangen van Israël, die doorgezongen worden vooral op deze dag, die we een zondag aan Israël wijden, en mogen horen van de wonderen van oudsher, die u gedaan hebt en deed en doen zult, die bij Israël tussen Geribs woont. Daar waar het verzoendeksel ligt. Maar daar niet alleen. U woont hier. U woont daar waar het woord van u opengaat. En dan bent u er zelf met uw Godheid en met uw genade en met uw Heilige Geest. Ook vanmorgen hier bij ons. En geef dat we dat merken. dat woorden in betoning van geest en van kracht woorden van eeuwig leven zijn. Dan zal ons hart vervuld zijn met heilbespiegelingen om het lied van de koning te zingen. Hij dirigeert wereldwijd, maar ook in het kleine van ons persoonlijk leven. Doe het, Heere. Open ons hart voor het woord van u voor het eerst en telkens weer opnieuw. Omdat we niemand zien dan Jezus alleen. En de lofzang mogen doorzingen die ons voorgezongen wordt. Daarom bidden we om de doorwerkende kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Die geest die levend maakt en die het uit Christus neemt. Die harten opent steeds weer opnieuw. Die ons ook verlost van al het onze. En u weet wat we missen moeten, Heere. U weet waar we vol van kunnen zijn, zelfs in de kerk en zelfs tijdens het bidden. Neem al het onze weg en maak plaats voor u, voor uw eigen werk. Want u hebt het toch beloofd, dat uw geest doorwerkt. U hebt uw geest nooit teruggenomen. Geef dat we dat ook vanmorgen merken. Dat het geen mensenwoorden zijn die klinken, maar het waarachtige en het eeuwige woord van u. Dat geeft u tot vertroosting. Dat geeft u tot zaligheid. Maar dat geeft u ook tot ontdekking en tot bekering en tot vernieuwing. En geef, Heer, dat we dan alles ook van u verwachten. Ook voor de kinderen in de kerk. Geef dat het voor hen niet te moeilijk is, maar dat ze leren meezingen. De lof van u. Grijp jongeren in het hart steeds weer opnieuw, dat uw gemeente gebouwd wordt. Geef ouderen, ook zij die thuis met ons meeluisteren, de genade van uw geest en de liefde van Christus. Ik wil zo uw gemeente bouwen op het fundament wat u zelf gelegd hebt in de Heere Jezus Christus. Een fundament wat nooit zal wankelen. Omdat het uw eigen werk is. Verheerlijk dat dan. Laat deze dienst zo een eredienst zijn tot de lof van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing is een gedeelte uit Psalm 45. En vervolgens lezen we uit Lucas 14. We lezen uit Psalm 45 de eerste 10 versen. Een onderwijzing, een lied over de liefde voor de koorleider. Van de zonen van Korach op de lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan de heupel held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp, ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kameel. Wanneer u uit die ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Vervolgens lezen wij uit Lucas 14. Te beginnen bij het 15e vers. Tot en met vers 24. Lucas 14. Vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. En ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Gemeente, de tekst voor de preek die noemde ik al eens uit Psalm 45, de versen 2 en 3. Maar we lezen: mijn hart brengt een goed woord voort, ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is de pen van een vaardig schrijver. U bent veel mooier dan de mensen, kinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten, daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gemeente, Psalm 45 is een bruiloftslied. Het gaat over de bruidegom en het gaat over de bruid. En vanmorgen wil ik uw aandacht vragen voor de bruidegom. En daar bent u op letten wie deze bruidegom is. En vervolgens wat deze bruidegom doet. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven als liefdegaven voor de dienst van de Heere. U mag uw gaven geven. Onder andere ook voor Israël op deze Israëlzondag. In de avonddienst zal daar meer aandacht aan besteed worden. Heere, zegen uw gaven. En voordat ik u Gods woord bedien, zingen we uit Psalm 122, de versen 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt zie. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het derde vers: dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. Psalm 122, vers 1 en 3. Thank you. tweede psalm 45 is een bruiloftslied van een messiaanse koning. En als u meegelezen hebt, ook in de woorden van onze tekst, dan ziet u dat daar hoofdletters gebruikt worden. Het is niet een lied van het huwelijk van Salomo met een Egyptische prinses, mogelijk de aanleiding voor deze psalm. Maar het gaat hier over de koning der koningen, meer dan Salomo is hier. En van hem lezen we in de versen 2 en 3 van deze psalm. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is de pen van een vaardig schrijver. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Het gaat in deze psalm over een bruidegom. En over een bruid die verlangen naar de bruiloft. Het eerste gedeelte van deze psalm gaat over de bruidegom. En het tweede gedeelte gaat over de bruid. En het eindigt met een bruiloft. Ik wil met u letten eerst wie deze bruidegom is. En vervolgens wat deze bruidegom doet. Een bruiloftslied, een onderwijzing staat er. Onderwijs. Ja, deze psalm geeft onderwijs over de bruidegom. Ik las, een onderwijzing betekent een kundig samengesteld gedicht dat onderwijs bevat. Maar onderwijs hebben niet alleen kinderen nodig. Dat hebben we allen nodig, zeker onderwijs uit het woord van God. Om onderwezen te worden, om meer en meer te leren om wie het gaat. Om onze Heer Jezus Christus. De voorzangers zijn de kinderen van Korach. En ook kinderen weten dat Korach, Datan en Abiram een drietal gezondigd hebben. Maar de kinderen van Korach deden blijkbaar niet mee. Die kinderen van Korach zijn bevorderd tot tempelzangers en die hebben deze psalm voorgezongen, misschien wel samengesteld. Een lied over de liefde staat er. Een lied over de liefde. Net zoals het hooglied van Salomo dat bezingt, een lied over de liefde tussen man en vrouw. Zo wordt ook in psalm 45 de liefde tussen bruid en bruidegom uitgezongen. Maar de betekenis daarvan is de bruidegom Jezus Christus met zijn bruid, de gemeente. Moeten we altijd voor ogen houden, ook als u het hooglied leest en ook als u deze psalm leest. Het gaat over Christus met zijn gemeente, onder het beeld van bruid en bruidegom. Nee, die dichter bezingt niet zijn eigen bruiloft, maar de bruiloft van de koning der koningen. Een lied van de liefde, in het Hebreeuws is dat Jedidot. En de naam van Salomo is Jedidja. En daarom zijn er verklaarders die zeggen, het gaat alleen over Salomo en over zijn bruiloft. Maar we weten, ook uit het Nieuwe Testament waar deze psalm wordt aangehaald, dat het over Jezus Christus gaat. Het wordt gezongen op een toen bekende wijs. In de oude vertaling staat op Schoschanim. En dat is vertaald in de herziende Statenvertaling met op de wijs van de lelies. Lelie. We kennen allemaal die bloem. Lelie, mooie bloem. En juist in het hooglied van Salomo wordt die lelie naar voren gehaald. Als je daar leest als een lelie tussen de distels. Zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Een lelie. Tussen al die distels. Dan wordt je aandacht toch gevestigd op die lelie. En het volk Israël, van het volk Israël zegt Hosea, ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als een lelie. En als Jezus spreekt over de bezorgdheid van de mensen, dan kun je je zorgen maken over dit en over dat, over allerlei kleine en over grote dingen. Dan zegt Jezus, kijk eens naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. lied van de liefde. Een lied van de bruiloft. Een bruiloftslied. Een lied over het werk van God, ook in Israël. Als een lelie onder de distelstoel. En ook nu. Wat zie je ervan? Maar de beloften, ook aan Israël, zijn ja en amen. Kolbrugge, ik weet niet of u die naam kent, ik hoop van wel. Kolbrugge is gepromoveerd toen hij uit de hersteld evangelisch-Lutherse kerk gezet was en niet hervormd mocht worden, is hij gaan studeren en ging hij promoveren op Psalm 45. En hij legde Psalm 45 uit als een voorbeeld van Christus met zijn bruid, met zijn gemeente. En zijn hoogleraren vonden dat niet goed. Hij werd toegelaten voor zijn promotie, die het Latijn geschreven was. En tot ieders verbazing moesten ze bekennen dat hier een werkstuk geleverd werd. En cum laude is hij toen gepromoveerd. Zijn verloofde Cato, zijn weesmeisje, was opgevoed door haar grootmoeder. En die grootmoeder vond maar niks dat de kleindochter zou gaan trouwen met zo'n arme theoloog. En ze vroeg, wat doet hij eigenlijk? Nou, zei ze, ja, hij is op het ogenblik aan het promoveren aan de universiteit. Waarover dan? Ja, over Psalm 45. En hoe legt hij die dan uit? Hij zei de kathode, hij legt hem uit met het oog op Christus en zijn gemeente, zijn bruid. Toen zei die oma, nu, als hij zich dan voor Christus en zijn bruid niet schaamt, dan schaam ik mij ook niet voor hem. Je mag met hem trouwen. Deze promotie gaf hem de toestemming om te trouwen met zijn cadeau. Jawel, een bruiloftslied. Ach, ik denk dat de meesten van u wel eens een bruiloft hebben meegemaakt. En als een bruid en bruidegom stadhuis binnengaan of een kerk binnengaan, dan zijn er een aantal toeschouwers, soms twee rijen dik, die staan te kijken. En waar kijken ze dan naar? Ja, vooral naar de bruidsjurk. Zien ze de bruidegom ook? Ze gaan niet mee naar binnen. Ze zijn toeschouwers. Ze willen alleen maar even zien en dan gaan ze weer weg. Maar vanmorgen als het over de bruiloft gaat, wordt onze aandacht eerst gevraagd, niet voor de bruid, maar eerst voor de bruidegom. En dan worden we niet als toeschouwers uitgenodigd, maar om mee naar binnen te gaan. Niet als kijkers, niet uit nieuwsgierigheid, ook niet alleen uit meeleven, maar de bruidegom. En als we die bruidegom leren kennen, als we die bruidegom leren liefhebben, dan komt er verwondering en persoonlijke overgave. En dan kun je al een stap nemen naar het laatste Bijbelboek, waar uitgelegd wordt wat de bruiloft van het lam betekent. Een lam gaat trouwen. Een lam. Jawel, dat is een lam. Johannes zag hem als staande als geslacht. Zie het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt, zo is hij aangewezen. Het lam van God, dat is tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda, die gaat trouwen met wie dan wel? Wel met zijn kerk, met zijn gemeente. Met de gemeente van Jezus Christus. En zo'n gemeente bent u. Bruid van Christus. Wij? Is dat niet wat hoog gegrepen? Jazeker. Ontzaglijk hoog, maar niet gegrepen. Maar gezocht. En de bruidegom zoekt. En de bruidegom verwerft zichzelf een bruid. En daarmee is hij ook nu bezig onder de verkondiging van het evangelie. Het gaat om de bruidegom, opdat we ons aan hem zullen overgeven. Het is een geestelijke bruiloft. Niet om bekeken te worden, maar om bezongen te worden. Een lied van de liefde. Mijn hart, schoeit zo mee. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Is uw hart daar vol van? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, dan zing je mee. En dan zien we deze bruidegom. Mijn hart brengt een goed woord voort, staat er in het begin van de psalm. Mijn hart, dat komt uit het hart, vervuld met heilbespiegelingen. Deze koning is een eeuwige koning, is een vorst van Israëls God gegeven. En dat komt uit mijn hart, een besneden hart. Een hart dat de Heere lief heeft boven alles. Gevoelig hart, een verslagen en een verbroken hart. Misschien wel een twijfelmoedig hart, maar toch een hart wat verlangt naar de bruidegom. En wat toch meezingt in verlangen naar deze bruidegom. Ik draag mijn gedichten, letterlijk staat er mijn werken voor over een koning. Een goed woord over deze koning, een goed woord voor deze bruidegom. Ja, er is ook geen kwaad woord van te zeggen, is het wel. Is er een kwaad woord van deze bruidegom te zeggen? Kijk, daar gaat die bruidegom, daar gaat Jezus met een tollenaar aan tafel zitten. En schamper wordt er gezegd, deze ontvangt zondaars en hij eet met hen. Notabene, dat doet hij. O, zeg een ander, jawel, hij werpt de demonen uit door de overste van de demonen, door Beelzebul. Wat is hij belasterd vooral door godsdienstige mensen van die dagen. Zijn woorden werden verdraaid. En tenslotte werd hij veroordeeld omdat hij de waarheid sprak en zei, jawel, ik ben Gods zoon. Een goed woord van deze koning, jawel, daarvan wordt gezongen in deze psalm. Die uitziet naar de vereniging met zijn bruid. Een lied van de liefde. Je kunt je voorstellen, die dichter staat er, hij pakt zijn pen en hij stopt hem in een pot met inkt en dan gaat hij schrijven. Zijn pen vliegt over het papier. Gedichten over de koning, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft over de liefde van deze koning, van deze bruidegom. Dan hoor je die bruidegom zingen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan hoor je de bruid zeggen, ja, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Liefde uit God. God is immers liefde. Kent u iets van die liefde? Die liefde in uw hart. Hij echt met mond en hart zingt, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeekingen, mijn klagen. Hij kent mij, ik heb hem lief. Omdat hij zijn liefde mij getoond heeft. Hebt u dat wel eens gezien? De liefde van deze bruidegom. De kinderen kennen allemaal de tekst met kerstfeest denk ik geleerd. En de ouderen hebben het nooit vergeten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Luther zegt, vul je eigen naam maar in. Al zo lief heeft God mij gehad. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder, wie dan ook, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Zo lief. Dat is de liefde van God. En hoe zie je dan die liefde wel? Dan moet je op Golgotha zijn, dan zie je de zoon van God hangen in het oordeel wat ik verdiend heb. Zo lief had hij de wereld, dat hij zijn eigen zoon overgaf om mij te redden, om ons mensen, om onze zaligheid. God heb ik lief, omdat hij zelf gezegd heeft, ik heb u lief gehad. In Hooglied zegt, zijn liefde is sterker dan de dood. Sterker dan de dood, zijn enige zoon niet gespaard. Ziet u hem? Is dat een bruidegom? Is dat mijn koning? Laten we naar deze bruidegom kijken. Want veel wordt er in deze psalm over deze bruidegom gezegd. Hij is mooier dan alle mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgegoten, vers 3. Een strijder met een zwaard, zijn pijlen zijn scherp. Zijn troon is eeuwig. En de oproep, buig u voor hem neer. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Deze bruidegom. Ik zei zei net al, we kijken meestal naar de bruid. Maar let eens op die bruidegom. Van hem wordt gezegd, u bent veel mooier, veel schoner dan de mensenkinderen. Niet te vergelijken met anderen. Zo is zijn schoonheid. Zo mooi is hij. In Hooglied wordt er gezongen, uw naam is een uitgegoten olie. Laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Laten we uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Zie, u bent mooi, mijn liefste, ja, lieflijk. Zie, daar komt hij springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Mooier. Dat is de buitenkant. Zeg je van een bruid, van een bruidegom, zie je er mooi uit. Maar deze is mooier dan alle mensen, kinderen. Zo is de mens geschapen, goed geschapen, mooi geschapen, volmaakt goed geschapen, maar toch is het niet goed gebleven. De schoonheid van die mens is vergaan, maar de schoonheid van deze bruidegom toch niet. Waarin ligt die schoonheid van deze bruidegom dan? Nee, dat is niet de buitenkant, maar dat is de binnenkant. De schoonheid ligt hierin, dat de Godheid en de mensheid in hem verenigd zijn. Maar hoe kan dat toch? Hebt u hem wel eens gezien? Ik zei net, kijk eens naar het kruis. En Jesaja zingt van hem, gestalte of glorie had hij niet. En als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is toch een tegenstelling. U bent veel mooier dan de mensen, kinderen. Hij was veracht. We draaiden ons hoofd voor hem om. We wilden hem niet eens aankijken. Mooier. Waarin ligt die schoonheid dan een waarin onderscheidt hij zich dan dat hij mooier is dan alle mensen, kinderen? Dan komt Jezus als een baby in de kribbe. Ja, dat vertedert de mens, een baby in de kribbe. Maar hij is God uit God en licht uit licht. Hij is om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald uit de hemel. Hij heeft het geen roof geacht om God gelijk te zijn, schrijft Paulus. Jesaja beschrijft die lijdende knecht van de Heere, waarvan ik u citeerde uit Jesaja 53. Hij die zich vrijwillig overgaf, vrijwillig de heerlijkheid verliet. Ja, daar was hij schoner dan alle mensen, kinderen. Maar toen werd hij ons mensen in alles gelijk en niets menselijks was hem vreemd. En hij heeft zichzelf als de rechtvaardige voor het gericht van God gesteld. En Jesaja zegt, om hun overtredingen werd hij verwond en om hun ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Aan het vloekhout van het kruis, spijkers door handen en voeten, daar sterft hij, de dood van onze dood. Toch, kijk zijn striemen, dan gaat Jesaja toch zingen, door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo heeft hij alles volbracht, gestorven, begraven, nedergedaald ter hellen, maar ten derde dagen opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn vader, alles volbracht. Ja, u bent veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op u uitgestort, uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Lees in vers 3. Genade is op zijn lippen uitgegoten. Uitgieten, dat betekent iets van overvloed. Die druppelsgewijze, maar het wordt uitgegoten, uitgestort. Genade. Het woord genade kennen we allemaal. Kennen ook de kinderen. Dat moet niet vervangen door goedheid of zo. Wat sommige bijbelvertalingen doen. Nee, genade. Wat is genade? Wel, dat is de dood verdiend en het leven gekregen. Dat is genade. Dus genade kun je nooit verdienen. kun je er nooit iets voor doen. Genade hoort bij God. Het is de God van alle genade die genade voor genade geeft, schrijft Paulus. Genade is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt, zongen. Uitgestort. Als Paulus een doorn in zijn vlees heeft, hij zegt, die doorn die steekt me zo terug, alsof de Satan mij met vuisten slaat. En wat zegt de Heer? Paulus, luister eens. Te midden van die doorn en te midden van die moeite en zorgen, mijn genade is u genoeg. En genoeg is genoeg. Mijn genade genoeg. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, in Psalm 31. Want hij heeft gedacht, en dat is geen verleden tijd, aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, ook het Israël van nu, nooit gekrenkt. Genade op zijn lippen. Maar nog meer wordt er van deze bruidegom gezegd. Hij wordt ons getekend als een strijder, als een soldaat, als een generaal. Gaat hij voor de strijders uit. De Heere is mijn banier, zo werd een altaar genoemd in Exodus. En in het hooglied wordt gezongen, de liefde is zijn banier over mij. Een banier, dat is zo'n vlag die ze meedragen voor het leger uit. De Heere is mijn banier. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Lees ook in het hooglied. Ziet u zijn glorie? Hij heeft het zwaard in zijn hand. Het zwaard. En zo rijdt hij voorspoedig op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Dat zijn de pijlers. We zullen straks zingen, God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp, gewet en strijden, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Het woord van de waarheid, de zachtmoedigheid en de gerechtigheid, ja, dat zijn de pijlers van het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van deze koning. Hij is de waarheid. Heeft hij zelf niet gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ook al kan Pilatus dan schamper zeggen, wat is waarheid? Denkt u dat u de waarheid in pacht hebt? Ja, zegt Jezus, ik ben de waarheid zelf. Tegen alle leugen in. Daar is deze bruidegom doorgetekend door het woord van de waarheid zoals die in Jezus is. Maar ook zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Dat is een eigenschap, een karaktereigenschap voor sommige mensen genoemd. Maar Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Gebouwd op zachtmoedigheid en ook gerechtigheid. Oei, dat is een woord waarvoor we terugdeinzen. Gerechtigheid. Dat is hetzelfde als rechtvaardigheid. En dan denkt u misschien terug aan die vraag in de catechismus, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om weer tot genade te komen? Ja, die weg is er. Dat is de weg van Gods gerechtigheid. En die gerechtigheid, die rechtvaardigheid is in het evangelie geopenbaard. U te begrepen, maar niet. Hoe kan dat nu? Rechtvaardigheid, dat wil zeggen dat God de zonde straft. En evangelie is een blijde boodschap. Dat kan toch niet? Het is toch een blijde boodschap dat God mijn zonde straft. Met de tijdelijke en met de eeuwige dood. En dat heb ik verdiend. En het evangelie. Blijde boodschap, ja, dat evangelie zegt, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat evangelie zegt dat Jezus Christus gekomen is om ons mensen en om onze zaligheid. Dat evangelie is een blijde boodschap, zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat voor u geboren is, de zaligmaker, Christus Jezus de Heer. Hij is gekomen naar deze aarde om ons mensen, om ons zalig te maken. En daarom is hij zaligmaker. Maar hoe zit het dan met die gerechtigheid? God moet de zonde toch oordelen? Jawel, maar eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft met de bittere en de smadelijke dood aan het kruis van zijn eigen zoon. Er is gerechtigheid geschied. Je hebt de uitdrukking misschien wel eens gehoord, God moet genade voor recht rekenen. Dat is niet waar hoor. God zal nooit genade voor recht inwissen. Maar God geeft genade door het recht heen. Het rechtvaardig oordeel van God over de zonde zien we op Golgotha. Dat God de zonde straft en niet door de vingers ziet. Maar gestraft in een ander. En die zonde moet maar één keer gestraft worden. En daarom, het evangelie is niet strijdig met Gods rechtvaardigheid, juist niet. Johannes schrijft later dat God rechtvaardig is, dat hij de zonden vergeeft. Dat kan, omdat ze gestraft is in een ander. Deze generaal, die schiet zijn pijlen af, zijn pijlen zijn scherp, staat er in vers 6. Ze worden heden ook afgeschoten door de verkondiging van het evangelie. Er vliegen pijlen door de kerk om harten te treffen tot bekering, tot vernieuwing. Ze treffen in het hart van 's konings vijanden. Zitten die hier in de kerk, vijanden van deze bruidegom? Die hem niet kennen en die hem misschien niet willen kennen. Die zeggen, ach, zal zo'n vaart niet lopen, komt allemaal wel goed straks. Pijlen die doel treffen. Pijlen zijn scherp. Ze treffen doel. Tot behoud, tot bekering, tot vernieuwing. Maar ook kunnen ze dodelijk zijn voor allen die in een moedwillig ongeloof zich blijven verzetten tegen deze bruidegom. De overwinning over dood, hel en graf is voltooid. De overwinning is aan het lam. Deze bruidegom leeft om onze genade te laten zien. De strijd is gestreden. Gij hier alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. In vers 7 staat, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Zie je wel die bruidegom? Dat is de koning. Hij zit op een troon en daar wordt geregeerd met rechtvaardigheid. Komt nog een keer. Hij regeert met rechtvaardigheid. Dat betekent dat hij de zonde straft, dat hij de zonde ziet, dat hij de zonde gestraft heeft en zo genadig is. En dan zie je, als ze schamper tegen hem zeggen, deze ontvangt zondaars en eet met hen, ja, zegt Jezus, dat doe ik. Ik zeg, komt allen tot mij vermoeiden en belasten en ik zal u rust geven. Dat doet hij en dat deed hij. En daarom staat er in vers 8, u hebt gerechtigheid. Heb je dat hetzelfde woord nog een keer, lief. En u haat goddeloosheid. Jazeker, dat ook. Hij haat goddeloosheid. De goddeloze daden haat God. Maar de zondaar heeft hij lief. De zondaar die goddeloosheid op goddeloosheid stapelt, heeft hij lief. En die liefde komt tot uiting in dit lied van de liefde. Het lied van deze bruidegom. De zonden worden net 10 geboden. En die horen we omdat we bekennen tegen die geboden gezondigd te hebben. De kennis van de zonde is uit de wet. Maar die wet is ook de regel van de gehoorzaamheid. En die wet is ook in Christus en door Christus vervuld. Kent u uw zonden als u de wet hoort? Luistert u nog naar de wet? Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Daarom heeft u, uw God, u gezalfd. Dat is moeilijke zin. Uw God heeft u gezalfd. Dat kan nooit van Salomo gezegd worden. Nee, dat kan alleen maar van de Heer Jezus Christus gezegd worden. Zoals in Psalm 110 staat, dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten, zoals Salomo gezalfd werd als opvolger van David. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en eeuwige koning. Gezalfd met de Heilige Geest. Enige hoge priester. Dat is Jezus Christus. Hij is de bruidegom. En dan komt hij naar buiten. Je kunt het niet alleen zien. Hier in deze psalm wordt gezegd, je kunt het zelfs ruiken. Dan komt hij aan met aloë, mirre en kaneel of cassie. En de koningin, die staat naast hem in het fijnste goud van Ofir. Wat een bruidspaar. Kijk je ogen op uit. Dat is mijn bruidegom. Is dat mijn koning? En mag ik zijn bruid zijn? Het goud van Ofir, nee, dat heb ik ook niet verdiend. De klederen van het heil heeft hij mij aangedaan. Alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Uit elpenbenen paleizen staat er bij muren met ivoor bekleed. Daar zie je de middelaar schoonheid en de heerlijkheid van Jezus Christus. Zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging. De bruiloft is gereed. De bruiloft van het lam. En Jezus vertelt verschillende keren van een bruiloft. Ik las u uit Lucas 14. Zie je ook wel een bruiloft, in ieder geval een maaltijd. Wordt aangericht en velen worden genodigd. Maar de mensen die genodigd waren, die hadden zo hun bedenkingen. Terwijl, dat is best op het eerste gezicht een begrijpelijke verontschuldiging. Je zult net getrouwd zijn, of je zult net een span ossen gekocht hebben en zo. Dan kun je toch niet gelijk naar die bruiloft komen. Dat begrijpt die bruidegom toch wel? Nee, die begrijpt er niks van. Hij zegt, die genodigden, die waren het ook niet waard. Dwing ze in te komen, de kreupelen, de blinden en de lammen, opdat mijn huis vol wordt. En zo wordt u genodigd, keer op keer genodigd tot deze bruiloft van het lam. En die bruiloft is aanstaande. Als u dat leest in Openbaring, dat er aan de viering van die bruiloft vooraf gaat, dan is het of u de krant vandaag leest en de nieuwsberichten hoort. De toenemende spanningen op de aarde, wat er gebeurt, ook met het milieu, ook wat er gebeurt met het weer en zo wereldwijd. Voetstappen van de Heer Jezus Christus. De bruiloft van het lam komt eraan. En Johannes de Doper, als hij Jezus aangewezen heeft als het lam van God, zegt hij ook, kijk, ik hoor de stem. En ik verblijd mij als vriend van de bruidegom, dat ik de stem van de bruidegom hoor. Want hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Het gaat om hem. Daarom wordt hij ons ook aangewezen. De bruidegom. Straks horen wij alle de bazuin. Dan hoor je het en dan kijk je op. Onverwacht. En dan hoor je de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Zoals Jezus vertelt in de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. En die liggen allemaal te slapen. Die hele kerk, die hele bruid, die slaapt en ze schrikken wakker. De bruidegom komt. Ze maken zich gereed om mee te gaan. De bruiloftzaal binnen. En vijf waren gereed voor die bruiloft. En ze gaan mee naar binnen en de deur gaat dicht. En die andere vijf, ja, ze gaan zich ook nog gereed maken. Ze gaan ook nog olie kopen en zo, vertelt Jezus. Maar ze komen en de deur is dicht en gaat niet meer open. Maar de bruiloft gaat wel door. Jezus vertelt deze gelijkenis als waarschuwing, maar ook als vervulling van de belofte. De bruiloft komt. En daarom zingen we, gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden, de vaste grond van uw gerechtigheden, de rijkstaf, die uw hoge majesteit in het Godsrijk zwaait, heerst met rechtmatigheid, want hij is de koning van zijn kerk, de bruidegom van zijn bruid, en daar zullen ze eeuwig zingen van zijn goedertieren. We zingen ook daarvan met psalm 45, nu de versen 2 en 3. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En ook het derde vers, uw pijlen fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Psalm 45, de versen 2 en 3. Thank you. gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, we komen naar u toe, nadat we het lied van deze koning gehoord hebben, opdat ons hart vervuld zal zijn met die heilbespiegelingen om het lied van deze koning door te zingen, ook na deze kerkdienst, bij ontmoetingen met anderen die nog nooit van de bruidegom gehoord hebben wellicht. Heere, geef dat ook vanuit deze uw gemeente een woord mag uitgaan van deze koning. Dat uw gemeente gebouwd wordt van buitenaf. U stuurt uw dienaren uit om ze te nodigen, ze als het ware te dwingen om binnen te komen, dat uw huis vol wordt. God ons aan, heren, met kracht uit de hoogte, om uw woord te bewaren en het door te geven. Ook als uw gemeente opnieuw samenroept vanavond, we na mogen denken, als gemeente over uw volk Israël, dat zo verdrukt en benauwd wordt van alle kanten. Maar u hebt uw belofte aan hen gegeven. En dwars door het onmogelijk als mensen zeiden heen, hebt u ze vervuld en zult u ze vervullen. Geef het daarop zien. Uw werk, dat behoudt u immers in het leven. Daarom bidden we ook om uw zegen, als onze gaven daarvoor mogen geven, voor de gaarkeuken in Hineni. U hebt gaven gegeven, en van het gegeven aan u mogen wij doorgeven, ook tot de komst van uw koninkrijk wereldwijd. In de wereld gebeurt zoveel, waar heen en weer geschokt door berichten, Rusland en Oekraïne. Heer, wil bewaren voor een verdere escalatie. Het is toch in uw hand, Heer. We kunnen bang zijn en vrezen. Maar wat de toekomst brengen mogen, ons geleid is Heeren hand. Doe ons dat beseffen, zoals de zongende Heer regeert. Beeft gij volken, eert hem. U bent de koning der koningen en de heren der heren. En u hebt gezegd, zie, ik kom spoedig. U komt eraan, we horen uw voetstappen al. De gemeente van alle tijden en plaatsen bidt door. Kom, Heere Jezus, omdat uw komst alleen ons heil volmaken zal. Ontferm u over deze gemeente. En door middel van de wind uw zegen. De liefde van Christus hem dringen om vol van uw geest uw woord door te geven. Zegen hem met allen die bij hem horen. Zegen de broeders van de kerkenraad, geef ze uw hulp en bijstand. Zegen het werk wat gedaan wordt in de gemeente, in catechezen. Maar ook in de zondagsschool die vanmiddag weer begint. Help allen die daaraan leiding geven. Ze hebben uw hulp nodig, heren. Zo wordt het woord van u doorgegeven, dat ook uit kindermonden gehoord zal worden de lof van u. Verheerlijk zo uw genade op alle plaatsen, want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij de Koningspsalm, Psalm 72, het eerste en het laatste vers. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. En spa betekent laat, alle dagen. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na Psalm 72. De versen 1 en 11. gemeente, bewaar dit woord en ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.